Goedemiddag, dit is het nabijwesten van 18 november 2023 in de redactietijd of 5 over 12 op Radio Centraal 106.7 FM. In mijn vorige bijdrage gaf ik Gwendolyn Rutte een sneer omdat ze zichzelf een experte noemde in het stikstofdossier dat nu, dankzij haar benoeming tot vice-minister-president, snel zou kunnen landen. Op 200 dagen zou gemakkelijk een akkoord kunnen bereikt worden waar de regering al jarenlang zijn tanden op stuk beet. Die bijdrage was nog maar pas doorgestuurd of er verscheen in de Morgen een kort artikel met de titel Hoop groeit op lang verwacht Vlaams stikstofakkoord. Er werd zelfs gesuggereerd dat een akkoord op 11 november, wapenstilstandsdag, mogelijk zou zijn. 11 november werd niet gehaald, het werd 14 november. En inderdaad, men is erin geslaagd om een akkoord te bereiken. Maar belangrijker dan een eindelijk afgeklopt akkoord is wat dat precies inhoudt. En daar mogen toch wel enkele vraagtekens bij geplaatst worden. Als men ondanks vele bezwaren al tevreden is omdat er een Vlaams stikstofakkoord is, omdat geen stikstofakkoord nog erger zou geweest zijn, dan moet men zich toch de vraag stellen of het akkoord er gekomen is om de Vlaamse regering te redden, dan wel om het stikstofprobleem op te lossen. De vraag stellen is ze beantwoorden. Een dichtbevolkte en zwaar vervuilde regio vraagt drastischere ingrepen om de vervuiling tegen te gaan dan bijvoorbeeld luchtwassers voor veeteeltbedrijven in de hoop daarmee het stikstofprobleem onder controle te krijgen. Te meer omdat al gebleken is dat technische ingrepen meestal lang niet het gewenste effect sorteren. Het leek vooral de bedoeling om het voorgespiegelde economische horrorscenario, een vergunningenstop voor landbouw en industrie, te vermijden. Dat zou, althans volgens Chambon, onze welvaart vernietigen. Nu heeft men geprobeerd de kool en de geit te sparen met maatregelen waarvan het maar zeer de vraag is of hiermee de stikstofuitstoot tegen 2030 met de helft verminderd kan worden zonder dat bedrijven stilvallen en de landbouwsector geen toekomst meer heeft. Waarbij ook nog eens een gigantisch onderscheid wordt gemaakt tussen industrie- en landbouwbedrijven. De verhouding voor het terugdringen van stikstof ligt daarbij 1 voor industrie tegen 40 voor de landbouw. Dat deze regio in het verleden veel te veel en vaak ook versnipperd industrie heeft toegelaten en zelfs gestimuleerd, elke gemeente is een industriepark, en ongebreidelde uitbreidingen van veeteelt- en kippenbedrijven heeft toegelaten, is iets wat zich nu wreekt. Waarom wordt de vraag niet gesteld of het echt nodig is dat Vlaanderen de halve wereld van vlees moet voorzien? En of zo nodig elk dorp zijn eigen industriepark moet hebben? De haven van Antwerpen op zich is al vervuilend genoeg om van het zenuwslopende autoverkeer nog te zwijgen. Zolang niet bekeken wordt wat echt nodig en belangrijk is met behoud van biodiversiteit, zuivere lucht en propere grond en daar de nodige gevolgtrekkingen aan verbindt, zolang zal het rommelen in de marge blijven. Ook vorige week had ik het over de allang aangekondigde kernuitstap die er in 2025 zeker zou komen. Niet dus. Er blijven er minstens 2 operationeel, waarbij niet wordt uitgesloten dat de verlenging van de levensduur van de 2 centrales 20 jaar zal zijn in plaats van de eerder gevraagde 10 jaar. Ondertussen heeft men ook nog eens zijn zinnen gezet op de zogenaamde kleine modulaire kerncentrales. Over die laatste is er dan weer geen goed nieuws, tenzij men er echt geen graat in ziet om nog meer belastinggeld over de balk te gooien. Op 24 januari dit jaar keurde het Office of Nuclear Energy de eerste modulaire reactor voor gebruik in de Verenigde Staten goed. Gemakkelijk op bestelling te fabriceren en veiliger en compacter dan een gebruikelijke installatie. Althans, daar ging men van uit. Op 1 augustus lazen we dan weer in de Standaard dat die nieuwe kernreactoren in de Verenigde Staten de stroomfactuur van de consumenten doen stijgen. Dat belet ons land niet om in te gaan zetten op die zogenaamde kleine modulaire kernreactoren in samenwerking met Roemenië en Italië. Die modulaire kernreactoren zijn, in tegenstelling tot de huidige watergekoelde centrales, loodgekoelde reactoren. Dat lazen we dan weer in de Morgen van 8 november van dit jaar. Onze federale regering maakte daar al eerder 100 miljoen voor vrij. Een proefreactor in Mol zou tegen 2035 moeten draaien en een eerste commerciële reactor zou er pas in 2045 zijn. Voordelen van dit soort centrales? Efficiëntere brandstofverbranding, minder langlevend radioactief afval en een deel van het huidige kernafval kan als brandstof dienen voor de nieuwe reactoren. Ze kunnen bovendien op meer plaatsen gebouwd worden en onderdelen ervan kunnen in serie gemaakt worden in gespecialiseerde fabrieken. Sommigen zijn zo enthousiast over deze centrales dat ze net niet van een mirakeloplossing spreken, maar er wel bij zeggen dat het niet veel scheelt. Precies één dag later schrijft de Standaard dat het Amerikaanse bedrijf NuScale, pionier in de bouw van SMR's, Small Modular Reactor, zijn al concrete plannen om een kerncentrale met 6 SMR's te bouwen voor een energiebedrijf van de Amerikaanse staat Utah, afblaast wegens een te hoge kostprijs. Een eerdere schatting dat het bedrijf elektriciteit zou kunnen leveren tegen $58 per megawattuur werd zelfs opgetrokken naar $89 per megawattuur. De verwachting dat die strategie zou leiden tot goedkopere prijzen en dus een alternatief zou bieden voor de klassieke reactoren bleek niet te kloppen. Voorlopig einde verhaal. Nieuwe kerncentrales in het algemeen zijn geen succes in de Verenigde Staten. De laatste projecten zijn ofwel gecanceld ofwel sterk over budget gegaan. Andere ontwerpen voor kernreactoren worden overwogen, maar voorlopig kreeg er geen enkel alternatief toestemming van de Nucleaire Regelgevende Commissie in de Verenigde Staten. Benieuwd of ons land per se wil doorzetten met die kleine modulaire centrales. Al bij al zal onze elektriciteitsfactuur toch niet dalen. De levensduurverlenging van de kerncentrales met 10 of 20 jaar zal geld kosten die zich vertaalt in een hogere elektriciteitsfactuur. En de investeringen die Fluvius zal doen, zullen de factuur ook al met minstens €40 per jaar doen stijgen. Meer klimaatnieuws. Nu de Vlaamse regio beslist heeft om €5.000 subsidie te geven aan iedereen die een elektrische auto onder de €40.000 koopt, is het misschien tijd om, naast de absurditeit van die subsidie, die al veelvuldig werd aangeklaagd, ook eens te wijzen op een aantal mythes rond die elektrische auto. Wat daarbij als eerste opvalt, is dat elektrische auto's niet bepaald goedkoop zijn. Maar zijn ze daarom ook beter of net niet? Dat valt toch wat tegen. Hoewel in de morgen de vergelijking meestal in het voordeel van de elektrische wagen uitvalt, maar dan alleen als er aan een aantal niet altijd even haalbare voorwaarden is voldaan. Voor het klimaat boekt hij nauwelijks winst. Weliswaar geen CO2-uitstoot tijdens het rijden, maar wel tijdens het productieproces. Vooral de batterij is hier de schuldige. En als ze rijden op elektriciteit die door fossiele brandstof is opgewekt, is dat een bijkomende bron van vervuiling. Over de volledige levenscyclus zou hij toch 3 keer minder uitstoten dan een traditionele wagen. Dat hij veel duurder is, moeten we niet onderstrepen, maar is, alweer volgens de morgen, stukken goedkoper als je de hele levenscyclus in overweging neemt. Alleen moeten de batterijen dan een stuk goedkoper worden, mag de elektriciteitsprijs niet te veel stijgen en hangt het ook af van waar je hem kan opladen en of de verkeersbelasting of de belasting op de inverkeersstelling vrijgesteld blijven. De actieradius is beperkt, maar mits enige planning geraak je zelfs met een elektrische auto in Zuid-Frankrijk. Die zogenaamd enige planning bezorgt heel wat mensen echter behoorlijk wat stress. Over een gebrek aan grondstoffen gaat de morgen ook nogal licht heen. Voor alle belangrijke materialen overstijgen de geologische voorraden de verwachte vraag, stelt de krant. Alleen zijn nog lang niet alle benodigde duurzame metalen en mineralen al ontgonnen en hangt het er, gezien de turbulente wereld waarin we leven, ook nog vanaf waar die vandaan moeten komen. Dat elektrische auto's meer fijnstof produceren dan gewone auto's, probeert de krant te ontkrachten. Door de zwaardere batterij zijn de auto's zwaarder. Hebben ze meer vermogen en hebben ze daardoor meer slijtage. Mits een aangepaste rijstijl, remmen op de motor bijvoorbeeld, kan de banden- en remmenslijtage tot 25% lager liggen dan bij een gewone auto. Maar ook hier hangt het weer af van hoe de bestuurder met zijn wagen omgaat. Niet brusk remmen bijvoorbeeld en niet door de bocht te scheuren. Maar, geeft de krant toe, hoe zwaarder de elektrische auto en hoe sportiever de rijstijl, hoe kleiner het verschil in uitstoot. Elektrische wagens zouden al zeker niet vaker in brand schieten. Integendeel zelfs. Alleen zijn ze wel veel moeilijker te blussen. Kortom, als u het zich kan permitteren en u wilt het fileleed per se vergroten, bent bestand tegen een flinke portie stress en maalt niet om al dan niet schaarse grondstoffen en geeft verder ook niet zoveel om het milieu, wat let u om een elektrische wagen te kopen? Ook al blijft het met een douceurtje van 5000 euro nog steeds een aanslag op uw portemonnee. En dat brengt ons naadloos bij het zwaar bekritiseerde openbaar vervoer. De clash tussen Hans Schoeps, directeur-generaal van de lijn, en de minister van Mobiliteit Lydia Peters is tekenend voor hoe de overheid tegen dat openbaar vervoer aankijkt. De top van de lijn moet niet zagen en klagen, maar de handen uit de mouwen steken. Alsof het al meer dan een decennium bewust verwaarloosde openbaar vervoer zonder veel extra middelen zomaar met een vingerknip behoorlijk zal gaan functioneren. Het is onduidelijk waarom Lydia Peters zo hoog van de toren blaast als zelfs de ondernemingsorganisatie Unizo voor een herwaardering van de lijn pleit, omdat volgens haar de vervoersmaatschappij structureel ondergefinancierd is en vindt dat de huidige situatie dringend gekeerd moet worden. Dat meldt het persagentschap Belga. De budgetten liggen niet meer in lijn met de oplopende kosten, zegt Unizo, en ze wijzen erop dat er politiek een gebrek is aan mobiliteitsbeleid. Om niet te zeggen dat er helemaal geen mobiliteitsbeleid is. Zo zal het met de modal shift ook niets worden. De huidige situatie waarbij heel wat ritten geschrapt moeten worden, moet dringend worden gekeerd. En dat zal niet lukken met een constante stroom aan berichten over geschrapte ritten, onderhoudsachterstand van rijtuigen en sporen en een personeelstekort, betoogt Unizo, die ook de invoering vraagt van een algemene slimme kilometerheffing. Het zal evenwel nog niet voor direct zijn, nu de lijn vanaf januari zo'n 3000 haltes zal schrappen. Toch maar hopen dat een volgende regering hier wel oren naar heeft. Al moet ik met het oog op het verleden bekennen dat ik er nog steeds geen vertrouwen in heb. Ik wil hier graag ook verwijzen naar de schitterende column van Bieke Purnell over de zogenaamde basisbereikbaarheid in de Standaard van gisteren, 17 november. Rousseau moet kapot. Dat zei ik enkele maanden terug al. Onophoudelijk wordt op hem ingehaakt. En dat heeft hij natuurlijk wel over zichzelf afgeroepen. Toch mag het eindeloze gemekker erover stilaan ophouden. Wat waarschijnlijk steekt is dat ondanks een parcours vol blutse builen, volkomen foute racistische en seksistische uitspraken, Rousseau ervoor gezorgd heeft dat Vooruit weer een partij is waar rekening mee moet gehouden worden. Jammer dat dat op zo'n manier moest gebeuren. En blijkbaar ligt de opgang van Vooruit moeilijk bij de politieke klasse en de media volgen hen daarin. En dus worden alle zeilen bijgezet. Al is er geen enkele partij die het ontslag van Rousseau vraagt. Grappig in dat verband zijn wel de uitspraken van Tom van Grieken, die zich vrolijk maakte over de racistische uitspraken van Rousseau, maar wijselijk zweeg over het racisme binnen zijn eigen partij. Iets als de splinter in het oog van de anderen zien, maar niet de balk in eigen oog. Stavros Kelepouris, politiek journalist bij De Morgen, is ervan overtuigd dat Rousseau als voorzitter zal blijven. Dat zei hij donderdag in de afspraak. Hij voegde daaraan toe dat de mensen die voor dergelijke uitspraken niet meer op de partij zouden gaan stemmen, al weg waren, door eerdere uitspraken over Molenbeek bijvoorbeeld. Kelepouris zei verder dat de partij meer stemmen zou verliezen door Conor Rousseau opzij te zetten dan om hem te houden. Want als je hem houdt, dan verlies je misschien een paar procenten door kiezers die zeggen, nu is het echt wel genoeg geweest. Als je hem wegstuurt, dus zonder Rousseau, dan valt heel het succes van die partij in duigen en dalen ze meteen terug naar 10 of 11%. Dat is het drama van die partij, dat ze beter af zijn als socialistische partij met een voorzitter die racistische praat verkoopt. Ik ben echter van oordeel dat Conor beter de eer aan zichzelf houdt, voor zover dat hier een plausibele uitspraak is, en beter ontslag kan nemen. De Standaard besteedde afgelopen week aandacht aan de evolutie van de LGBTQIA-rechten in Italië, dat in deze flink achterloopt op West-Europa. Maar sinds de extreemrechtse Giorgia Meloni premier werd, worden die rechten nog verder teruggeschroefd. Het traditionele heterogezin is de norm. In Italië kunnen niet-hetero's niet wettig huwen, maar alleen een samenlevingscontract afsluiten. Draagmoederschap en homo-adoptie zijn verboden en in vitro-fertilisatie is uitgesloten voor niet-hetero's en alleenstaanden. Over het meemoederschap is de Italiaanse wetgeving onduidelijk, of beter gezegd, het is niet eens geregeld. Enkele progressieve steden in Noord-Italië gebruikten die onduidelijkheid om toch beide moeders op de geboorteakte te registreren, waardoor beide moeders alle rechten en plichten met betrekking tot hun kinderen hadden. Ook de gebruikelijke dubbele familienaam bijvoorbeeld. Al tijdens haar campagne gaf Meloni aan te zullen strijden tegen de genderideologie en de LGBTQIA+ lobby. En dat heeft ze dus gedaan. De moeders van 33 kinderen ontvingen inmiddels een brief met de melding dat de openbare aanklager het ouderschap van de meemoeder aanvecht. Of met andere woorden, het ouderschap van de meemoeder wordt nu voor de rechtbank betwist. En dat heeft voor de betrokkenen grote gevolgen. Er is niet alleen de emotionele klap, maar het brengt ook veel praktische beslommeringen mee. Zo is er plots formele toestemming nodig om het kind op te halen bij het kinderdagverblijf, kan de meemoeder niet zomaar met het kind naar de kinderarts of het ziekenhuis. En als haar partner iets zou overkomen, loopt ze in het extreemste geval het risico dat het kind officieel wordt beschouwd als een wees. Organisaties die zich inzetten voor LGBTQIA+ en andere burgerrechten verlenen juridische bijstand aan gezinnen in deze situatie en brengen zulke zaken in Italië ook nationaal onder de aandacht. Zoals de Associazione Luca Coscioni. Deze harde rechtse regering lijkt erop gebrand om een ouder te schrappen als die gay is, zegt nationaal secretaris Filomeno Gallo. En deze overheid ligt wakker van het gebrek aan kinderen in Italië. Aan Meloni zou ik willen vragen, is het dan echt je prioriteit om een kind een van zijn ouders te ontnemen? Hoewel men het er niet over eens is of glyfosaat nu al dan niet kankerverwekkend is en ondanks het feit dat er door onthoudingen van een aantal landen geen gekwalificeerde meerderheid voor een toelating bestond, heeft de Europese Commissie beslist om het product toch nog minstens 10 jaar toe te laten voor professionele gebruikers. Dat er mogelijk een verband is met de ziekte Parkinson, zoals onafhankelijke studies aantoonden, werd gewoon genegeerd. Dit was het nabijwisten voor deze week in redactietijd op Radio Centraal 106.7 FM. Tot volgende week.